Allemaal een goedemorgen, hartelijk welkom in deze eredienst op zondagochtend in Evangeliegemeente De Oase aan de Torenlaan in Zeist. Ik ga de paaskaas aansteken. De paaskaas hebben we niet nodig voor de verlichting. In onze moderne tijd hebben we elektrische licht overal en nergens. Maar toch, als we kijken naar dat lichtje, in het licht zien we het licht. En zo is Jezus het licht van de wereld. In zijn leven, in zijn sterven, in zijn opstanding zien we de zin van het leven. Het feit dat God de Schepper niet alleen een grote God is, maar een God is voor mensen die mensen lief heeft. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, komen tot u deze ochtend. Samen in de naam van Jezus. En voor alles bidden we om de komst, de hulp, de bijstand van uw Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, open onze oren voor uw woord, open onze harten voor u, open ook onze mond, dat we u passend mogen loven en prijzen in zang en in woord. En ook als het woord gebracht wordt, Heer, geven dat we juist door dat woord dichter bij u komen en dichter bij mensen. En zoals we hier zijn, komen we niet alleen met lofprijs, maar u kent ook de zorgen die mensen meenemen. Zorgen op het gebied van gezondheid, gezinssituaties soms. Al die situaties die zich voordoen. En dan bidden we, geef in die situaties kracht om te dragen, wijsheid om te veranderen waar dat mogelijk is. En ook uw uitkomsten. Want u bent de God van uitkomsten. En zo bidden we ook voor ons eigen land, de regering, de situatie in de wereld, denk aan Gaza en Israël, dat daar een weg gevonden kan worden tot het stoppen van bloedvergieten en waardoor de angst en de haat mag afnemen. En zo zijn er meer situaties in deze wereld. Maar dank u dat met alle zorgen die op ons af kunnen komen in nieuws, in openbare media, dat we ons mogen verblijden. Want u bent op de troon, u werkt door. En wij mogen ons verheugen in u. Amen. En met open hart en oren luisteren we naar de prediking. Connie brengt die en de titel is Meewerken aan genezing. En als Connie hier is, zullen we eerst de schriftlezing hebben. En dan volgt de prediking als vanzelf. De schriftlezing en basis van de preek is in Johannes hoofdstuk 8. Vers 53 tot en met Johannes hoofdstuk 7, vers 53 tot en met hoofdstuk 8, vers 11. Johannes hoofdstuk 7, vers 53 tot en met Johannes 8, vers 11 uit de NBV 21. En daar staat boven: Jezus veroordeelt niet. Iedereen ging terug naar huis. Jezus ging naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen zij overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één. De oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.
Ja, het is wel apart dat het woord genezing een paar keer al gevallen is deze morgen en dat daar ook de boodschap over gaat. Maar wel anders, denk ik, dan dat u denkt. Ik weet niet of het een goede titel is, maar ik had het op mijn hart om het op deze manier te verwoorden. Wat eigenlijk in dit verhaal, wat we net gelezen hebben, naar voren wordt gebracht. En u kent het verhaal van de overspelige vrouw. En hoe Jezus daarmee omgaat. We blijven niet heel lang bij het verhaal stilstaan, maar ik ga er nog even met u doorheen. Een vrouw wordt bij Jezus gebracht. Ze wordt beschuldigd van overspel. En de schriftgeleerden en de fariseeën grijpen dit aan om Jezus in de val te lokken. De aanklagers zeggen, zij is schuldig en moet gestenigd worden. En ze voegen daaraan toe, wat vindt u, Jezus, daarvan? Dan hebben we gehoord, Jezus schrijft in het zand. Wat? We weten het niet. We weten wel dat Jezus zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En weer schrijft Jezus verder. De aanklagers druipen af. Niemand durft die eerste steen te pakken, want niemand is zonder zonde. En dan is er een kort gesprek tussen Jezus en de vrouw. En Jezus zegt, als zij u niet veroordelen, ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dat is het verhaal in het kort. En ik ben ervan overtuigd dat u het verhaal wel kent. Dat het niet een onbekend verhaal voor u is. Heel toevallig was Johannes 8 aan de beurt. In John's volgorde van het Johannesevangelie. Maar los van hem kreeg ik dit woord op mijn hart. Om hier even aandacht aan te besteden met elkaar. En dat had ook weer te maken met een hele goede boodschap die wij gehoord hebben op de conferentie van de EPTA, daar gaan wij of naartoe of dit jaar mochten we per Zoom volgen. Hele fijne lezingen, preken. En er was één die mij heel erg aansprak. En toen moest ik aan dit verhaal denken. Ja, wat schreef Jezus in het zand? Dat heeft eeuwenlang de mensen geboeid en bezig gehouden. En niemand heeft het antwoord gevonden. Er zijn wel allerlei antwoorden bedacht. Maar niemand weet het. Het is ons nooit geopenbaard wat Jezus schreef. Dan was het misschien niet belangrijk voor ons om te weten. Er zijn andere dingen in dit stukje die zijn wel heel belangrijk voor ons om te weten. En daar concentreren we ons dan maar op. Ik heb verschillende uitleggingen gelezen van hij schreef in het zand. Ja, wat schreef hij? Ik heb het niet eens onthouden, omdat ik weet, het zijn allemaal gissingen. Ik las een gedicht van Gerrit Achterberg en ook hij schreef een gedicht over dit stukje. En dat gedicht heb ik meegenomen omdat het net weer even anders klinkt met dezelfde boodschap. Gerrit Achterberg, die leefde van 1905 tot 1962. En als u een beetje bekend bent met de Nederlandse poëzie, dan hebt u wel eens van hem gehoord. Hij schreef dit gedicht. Jezus schreef met zijn vinger in het zand. Hij bukte zich en schreef in het zand. Wij weten niet wat hij schreef. Hij was het zelf vergeten, verzonken in de woorden van zijn hand. De schriftgeleerden die hem aan de tand hadden gevoeld over een vrouw van hete hartstochten naar een andere man bezeten, de schriftgeleerden stonden aan de kant. Zondag niet meer, zei hij, ik oordeel niet. Ga heen en luister naar het lied. En hij stond recht. De woorden lieten los van hun figuur en brandden in de blos waarmee zij heen ging, als een kind zo licht, zo geestelijk, schreef Jezus zijn gedicht. Ik vond het een mooi gedicht. In een gedicht is ook altijd een stukje waarvan je zegt, nou, dat staat niet in de Bijbel, dat is waar. Dat lied, dat er een lied was, dat heb ik niet gezien, dat was er denk ik niet. Maar de dichter wil aangeven dat het moet geklonken hebben als een lied. Ik oordeel niet, ga heen en zondig niet meer, maar ik oordeel niet. Omdat ik me dat gedicht herinnerde van lang geleden, ging ik even googelen, zoals je dat tegenwoordig doet. En ik zag andere gedichten en andere uitspraken van Gerrit Achterberg. En ik kwam nog een heel klein coupletje of gedichtje van hem tegen. En dat wil ik je even bijhalen. Hier zegt Gerrit Achterberg, ik deed van alles wat gedaan kan worden het meest misdadige en was verdoemd. Maar gij hebt, God, een witte naam genoemd met die van mij. Nu is het stil geworden, zoals een zomer om de dorpen bloeit. Toen ik een beetje zijn biografie ging lezen, toen was ik helemaal verbaasd en ik dacht, ja, heb ik het vroeger op school gehad? Ik weet het niet meer, maar in ieder geval wist ik niet dat hij best een ruig leven heeft geleefd. En een aantal dingen op zijn kerfstok heeft die niet fraai zijn. En hij ook een aantal keren moest worden opgenomen, omdat het niet goed ging in zijn hoofd. En toen ik dat las, en ik ga u dat niet allemaal vertellen, want dan wordt u heel somber van en dan gaat u nooit meer een gedicht van Gerrit Achterberg lezen. En dat is niet de opzet. De opzet is om te zeggen, hey, dat lied van, of dat gedicht van Jezus schreef in het zand en eigenlijk weten we niet waar het over gaat, maar we weten wel dat hij zei, ik veroordeel je niet. En dan viel dit gedichtje ook op zijn plaats. Hij deed van alles wat niet kan worden genoemd en dat was niet fraai. Hij was verdoemd. En toch heeft hij op de een of andere manier God ontmoet en God gaf hem een nieuwe witte naam. En zijn zonden werden vergeven. Ja, ik was geraakt door, nou, een echte tijdgenoot is hij niet, maar wel toch een man nog van onze tijd breed genomen. En soms vind ik het leuk om een gedicht erbij te halen. Niet omdat het gedicht meer zegt dan de Bijbel, maar omdat het gedicht dan functioneert als een soort illustratie. De woorden die klinken, die mijn hart raakte, en ik hoop ook dat van u, wie zonder zonde is. En die oproep komt vanmorgen ook tot ons. En dan zijn er allerlei tegenwerpingen, en u hebt ze ook wel gehoord. Ik? Ja, vroeger leefde ik in de zonde, of heb ik gezondigd, maar joh, dat is lang geleden, ik ben vergeven. Of iemand zegt, ja, ik heb wel eens iets verkeerds gedaan. Maar zo iets ergs als wat deze vrouw gedaan had. En zo wordt er vaak vergeleken eigenlijk om jouw schuld en wat jij fout hebt gedaan weg te duwen. Kijk eens naar die ander. Dat is nog eens erg. En wat ik geleerd heb in de laatste weken is doordat wij onze tegenwerpingen maken, dan komt er eigenlijk een soort scheiding tussen ons en die ander. Die ander is de zondaar, heeft gezondigd, zoals deze vrouw. Maar ik, ja, ik heb ook wel eens wat gedaan hoor, maar niet te vergelijken. En als wij zo'n houding aannemen tegenover mensen die in onze ogen zondigen of gezondigd hebben, dan blokkeren wij de weg van God. De ander zou misschien tot God kunnen komen, maar als wij daartussen gaan staan met onze hoogmoedige houding, ja, jij hebt gezondigd, maar kijk eens naar mij, ja, voor mij is dat verleden tijd. Ik vind dit een verhaal wat mij oproept om naar mezelf te kijken. En daar gaat het ook vanmorgen om. Kijk naar jezelf. En dan neem ik zeker ook mijzelf mee. Want ik besef ook dat ook ik soms naar mensen heb gekeken op een manier, ja, met een zekere veroordeling. Of dat is toch wel heel erg wat die heeft gedaan. Ik kan ook vrij vaak mild zijn, maar soms ook niet. Dus ik stel mijzelf niet buiten dit woord. Ik weet dat het zo is dat wij kunnen denken, ja, ik heb wel eens wat gedaan en ik ben ook niet schoon, maar kijk eens naar. En deze boodschap spreekt van genezing, maar eerst van verdeeldheid. Want er komt verdeeldheid als we zeggen, met mij is het goed, maar met jou. En ik heb de laatste weken zoveel verhalen van mensen gehoord die veroordeeld zijn geworden, soms in de wereld, maar ook in hun kerk, waardoor ze volledig zijn afgehaakt. En mijn hart huilt. En het vingertje, dat helpt niet om mensen terug te brengen. En in de conferentie werd ik door de spreker ook op dit woord gewezen. De hele schepping is nog altijd in barensweeën, zucht en lijdt. En niet zij alleen, ook wij zelf, zegt Paulus, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf. In afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Wij zitten allemaal nog hier. We zijn gered, we zijn vergeven, maar toch tegelijkertijd lijden we aan alle kanten. Is er moeite en pijn, soms lichamelijk, soms in relaties. De laatste weken zijn we verschillende echtparen geconfronteerd die uit elkaar zijn gegaan. En wie had er nou de schuld? Zoveel verdriet, zoveel gebrokenheid. En toen moest ik ook weer aan dit woord denken. Ook wij zuchten. Ja, we hebben de geest. En die mensen over wie ik praat vanmorgen, die hebben ook de geest. En toch is het niet gelukt om het huwelijk te bouwen. Dus als ik aan een ander denk die anders is dan ik, of misschien vroeger dacht ik, nou, kom ik nu in een situatie dat ik denk, het zijn allemaal mensen voor Gods aangezicht en hoe staat het met mij? Want de hele schepping zucht. We wachten nog op het moment van het einde, dat de zonen Gods geopenbaard worden en dat we verlost zijn van ons sterfelijk bestaan. Maar zolang we nog in dat sterfelijk bestaan zijn, hebben wij allemaal met gebrokenheid te maken. En het valt u vast ook op dat in deze tijd, je kunt er heel veel van zeggen, maar één ding wat mij steeds opvalt, is dat zoveel mensen boos zijn. Heel boos. Boos op de regering, boos op die, boos op dat. Zoveel boosheid. Ja, waar komt het allemaal vandaan? Ik ga het niet vanmorgen allemaal analyseren, maar als je ooit met iemand contact hebt die heel boos is op alles en iedereen en altijd boos is, dan is het wel fijn dat je de ander bij de hand mag nemen en zeggen, zullen we samen naar God gaan? Wat is er toch aan de hand? Waarom ben je zo boos? En als we boosheid wereldwijd trekken, ja, dan zien we oorlogen, zien we verschrikkelijke toestanden. Omdat mensen boos zijn en zich tekort gedaan voelen. En noem maar op, u ziet het elke dag voor u. En ik ben me ervan bewust dat ik vanmorgen niet even de oplossing kan aanreiken. Maar ik dacht wel, in ons eigen kleine wereldje is er wel een uitdaging. Hoe kijken we naar de ander? Kijken we op die persoon neer? Vinden we dat die eigenlijk wat minder is dan wij? Wij met onze kleine zonde en die persoon met zijn grote zonde? Werkt het zo bij God? Ik denk het niet. Gebrokenheid, ja, ik wil heel graag vertellen over genezingen en dat het goed is gekomen. En die verhalen zijn er ook. Als het gaat over lichamelijke genezing, lees je soms een wonderverhaal. Maar vanmorgen dacht ik speciaal, toen ik met deze boodschap bezig was, niet zozeer over lichamelijke genezing, maar over de genezing van het hart. En zoveel mensen zijn verwond, voelen zich tekort gedaan, ook in de kerk. En ze zijn weggegaan. En soms zeggen ze, ik geloof nog wel hoor, maar die kerk, dat hoeft voor mij niet. En anderen zeggen, ik kom nooit meer. Nooit meer, ik wil nooit meer iets met God en het evangelie te maken hebben. Want wat ze me aangedaan hebben. En als ik de verhalen hoor, dan huilt mijn hart. En dan zeg ik, Heer, help mij om de ander te zien zoals u de ander ziet. Met ogen van liefde, met ogen van bewogenheid. En als we dan kijken naar Jezus, wat hij ons leert over hoe we naar de ander kijken, dan is er het verhaal van de balk en de splinter. Ik ga niet al die verhalen nu lezen. Je ziet wel de splinter bij de ander, maar je ziet de balk in je eigen oog niet. En er is een gelijkenis over het goede zaad en het slechte zaad en het komt allemaal op. En de discipelen die hopen dat er gezegd wordt, haal dat slechte koren of slechte planten, haal ze eruit. Jezus zegt nee, laat ze maar opgroeien tot het einde van de tijd. Verhaal van de verloren zonen, dan zien we hoe God, hoe Jezus naar mensen kijkt die het helemaal verbruikt hebben. En het verhaal van vanmorgen is ook een voorbeeldverhaal van met welke ogen kijk ik naar de ander. Ik las van de week een uitspraak en sommigen van jullie die dezelfde krant lezen. Ik lees alleen maar stukjes op de computer. En dat greep mij ontzettend aan. Uit Nederlands Dagblad. Dus ik denk dat degenen die die krant lezen dat ook gelezen hebben. Twee broers die opgegroeid waren in wat zwaardere gereformeerde kringen. En die zeiden deze uitspraak. Onze moeder zocht een leven lang naar God en ze heeft nooit een bevrijdend woord gehoord. Het raakte mij zo diep. Ze zocht naar God, ze ging naar de kerk, ze las de Bijbel en toch heeft ze geen bevrijdend woord gehoord. Dan ken ik die vrouw verder niet en wat zit er allemaal achter daar? Wil ik ook verder niet over nadenken. Het was gewoon een woord wat me raakte. God zoeken, in de kerk komen en nooit een woord gehoord van bevrijding. Barmhartigheid, dat was het woord wat gebruikt werd en het woord dat op mij aanspreekt. Als Jezus kijkt naar deze vrouw, dan is daar niet de veroordeling. Ze heeft iets gedaan en dat is niet goed geweest. Maar daar is barmhartigheid en vergeving. En van daaruit wordt deze vrouw op haar voeten gezet. En wordt ze genezen. Deze weken zei ik u al, we hebben heel veel mensen ontmoet. kinderen zijn weg en dan maken we bezoekjes en mensen komen op bezoek. En telkens weer raakt het mij hoe mensen zich afkeren van God en van de kerk en van de gemeente. Niet per se onze gemeente, gewoon in het algemeen. Omdat er met veroordelende ogen gekeken wordt. En daar, waar de liefde heeft overwonnen, waar iemand zijn hand heeft uitgestoken, ook naar iemand die niet bij je past, die een andere religie heeft, of een andere huidskleur, of een andere, noem maar op. Waar de hand werd uitgestoken, waar de arm om de schouder werd geslagen, daar smolten mensen. Mensen smelten niet door een vinger, maar door de liefde, de barmhartigheid. Toen moest ik aan deze tekst denken uit Lucas 6. Wees barmhartig, zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Nog een keer. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Ik moet even hier een nuancerende opmerking maken. Natuurlijk weet ik dat er situaties zijn in de wereld van de criminaliteit, in de rechtspraken, waarin gekeken moet worden naar dader, slachtoffer, maar ook naar wat voor straf krijgt die persoon. En dat moet ook, dat er recht gedaan wordt en recht gesproken wordt. Allemaal heel belangrijk. En ook als het gaat volk tegenover volk, dat er gezocht wordt naar wegen waarin op een eerlijke manier de zaken bekeken worden. Dus het is niet een woord wat ik zo over jullie uitgiet en zeg, nou, allemaal maar barmhartig zijn en dan is de wereld verlost van problemen. Zo werkt het niet. Ik dacht, laten we het maar een beetje naar ons toe halen en zeggen, Heer, de mensen die ik ontmoet, geef mij die liefde, die bewogenheid, die barmhartigheid, die hen optilt, waardoor ze hopelijk naar u gaan of terugkomen bij u. Lang geleden, in een van de lessen die ik zelf nog ontving, was deze uitdrukking. Samen onder het kruis. En dat was een pastoraatsles waarin uitgelegd werd, als iemand al in jouw ogen gezondigd heeft en die persoon komt het bij jou biechten en bij jou vertellen, verhef je dan niet. Ga jij maar daar staan. Ik schenk jou vergeving namens God. Ik ben een beetje hoger dan jij en een beetje beter dan jij. Nee. Hoe zit het met mij? Als ik naar jou kijk, of ga ik zeggen, nee, maar jouw zonde is veel erger dan de mijne. Of geeft God mij de verlichting dat ik zie, ja, ook bij mij zijn er nog een aantal dingen die zijn niet goed. En dan kan ik met die persoon samen onder het kruis gaan staan. En samen zeggen, God, hier zijn we. Zondaars, allebei, wilt u vergeving schenken? En dan ontstaat er een gelijkwaardigheid, een begrip. En daarna samen kunnen optrekken. Of het nu iemand is van een ander volk, of een andere kleur, of een andere, noem maar op, wat er allemaal langskomt deze dagen. Als je die persoon ontmoet, je luistert, dan mag je bidden, je geeft mij bewogenheid en help mij om mijzelf te zien. Dat hoort er eigenlijk bij. Niet alleen, ach jij, arme jij, maar dat ik ook mezelf zie. En dat we dan samen onder het kruis staan. Dan is er geen veroordeling, niet van mij uit. Dan is er barmhartigheid. Ik heb nog een definitie gegeven. Barmhartigheid heeft te maken met een innerlijk gevoel van medeleven of liefde. En dat wordt zichtbaar in daden. Maar het wordt gedaan niet met de bedoeling om iets terug te ontvangen. Maar om iets te laten zien van de barmhartigheid van God. Barmhartig is God. We zingen het in heel veel liederen. En wij mogen barmhartig zijn. En als u de rechter bent in de rechtszaal, dan moet u misschien bepaalde beslissingen nemen. Maar als we onder elkaar zijn, gemeenteleden, buren, familie, dan zijn wij niet de rechter. Dan zijn wij medemensen. En wij mogen hen zegenen, maar vanuit de gedachte dat ik zelf ook die zegen van God nodig heb. Vergeving. God vergeeft, Jezus vergaf hier. En wij mogen elkaar vergeven. En uiteindelijk onszelf vergeven. En mensen weer kansen geven. We spraken van de week een bevriende voorganger. En die vertelde, toen hij voorganger werd in die gemeente, dat er een vrouw was die altijd boos was. Tegen iedereen een boos woord had, een boos praten. En eigenlijk had ze geen vrienden meer, want iedereen ergerde zich aan haar constante boosheid. En dit is een voorbeeld dat je toch een enkel keertje misschien heel voorzichtig wel iets kan zeggen. Want meestal moet je maar bidden en haar lief hebben. En dat deed deze voorganger ook. Maar op een dag zei hij, toen zij zei, ja, ik wil eigenlijk wel graag naar de hemel. Ik snap niet waarom ik nog hier op aarde ben. Toen zei deze voorganger, misschien wil hij je nog wat leren. Misschien wil hij je leren om vriendelijk te zijn voor alle mensen. Dan wordt die ander gezegend en jij wordt gezegend. Nou, hij dacht later, nou, dat heb ik wel gedurfd, zeg. Want zij was zo'n boze vrouw. Maar het heeft gewerkt. Omdat hij het met zoveel liefde en bewogenheid zei. Ze is veranderd. En ze heeft geleerd om mensen met vriendelijkheid en barmhartigheid tegemoet te treden. En de voorganger was heel blij dat hij toch de moed had gehad. Dus soms dan moet je misschien iets zeggen. Maar het kan alleen maar met heel veel liefde en met heel veel besef. Ja, ik ben er ook nog niet. Ik heb ook de correcties nodig. En wie zegt dat dat een grote zonde is en dat een kleine zonde? Dat is ook per cultuur en per tijd verschillend. Maar daar waar wij geen rechter hoeven te zijn, mogen we zeggen, Heer, u ziet mij, u ziet deze persoon. En samen onder het kruis worden we vergeven. En daarom heb ik deze preek genoemd samenwerken, samen zoeken naar genezing. Want we hebben allemaal zo'n verlangen naar herstel op deze wereld. Het zal nooit gebeuren door wapens, door nog een oorlog, door nog harder te slaan. Maar alleen de liefde en de bewogenheid van God zelf kan ons mensen, kan ons helpen om die kloof te overbruggen. En dat de ander zich gezien voelt en geaccepteerd weet. Samen onder het kruis. En dat is iets, ja, ik denk dat ik het vaak geprobeerd heb, maar ik denk ook dat er keren zijn geweest dat het me niet lukte. Dat het alleen maar boosheid was of veroordeling. Nogmaals, deze preek is altijd eerst voor mezelf. Maar ik wilde het wel met u delen. Barmhartigheid, zien met de ogen van God naar een ieder, dat brengt genezing. En we kunnen zo weinig doen aan de hele grote nood in de wereld. Wat moet ik? Maar in die kleine wereld van ons kunnen we wel bijdragen aan genezing van het boze hart. Laten we daar om bidden. Heer, ik dank u dat u ons leert vanuit uw woord hoe u naar mensen keek. Dat u ons voorbeeld was. Dat u was zoals de Vader is, vol van barmhartigheid. Dat dat ook in ons mag stromen naar een ander toe. Niet vanuit de hoogte, maar vanuit mededogen, bewogenheid. De ander mogen benaderen. En de kloof kleiner mogen maken. En dat mensen door onze houding en door onze liefde en door onze nederigheid u mogen vinden. Help ons daar allemaal bij. Zelf in kluis, maar alle anderen hier ook. Maak mij bewogen. Maak mij bewogen. Verander mij om mensen te zien met uw ogen. Amen. 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 Zo mag ik u de zegen meegeven. Jezus gaat met ons mee deze week in. En wij bidden dat de Geest van God in ons mag zijn, zodat wij ook anderen kunnen ontmoeten zoals Jezus mensen ontmoette. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Hemelse Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met jullie allemaal. Amen. Amen.